Met in de vorige Bijbellezing ging het over een opwekking tot heilige wandel. Niet gelijkvormig aan vroegere begeerlijkheden. Uw zielen gereinigd, schrijft Petrus, in de gehoorzaamheid der waarheid door de geest tot ongeveinsde broederlijke liefde. Opkomend uit een rein, ongeveinsd, oprecht hart. Met, zo blijkt uit het vervolg van de Petrusbrief, met het doel om getuige te zijn van Gods genade. In een wereld vol van zonde en haat, als zichtbaar voorbeeld van anders leven, van leven met God. Dat was in die tijd het middel om te evangeliseren. Wij in deze tijd denken bij evangelisatie al snel aan iets persoonlijks, aan iets individueels. Maar uit de Bijbel blijkt, en zeker ook uit de 1 Petrusbrief, dat ook en vooral het gemeente zijn door God bedoeld is om anderen van buiten onder het woord te brengen. Denk maar aan de bekende tekst uit Johannes 17, vers 21... waar de Heer Jezus bidt opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs uw Vader in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zijn, op dat doel, opdat de wereld geloven dat u mij gezonden hebt. Dat is met andere woorden het nut en het doel van de broederlijke liefde waar het de vorige keer over ging. Het doel van de onderlinge liefde in de gemeente. De liefde van God, zegt Petrus eigenlijk, moet tastbaar zijn in de kerk. Zodat wanneer een ongelovig van buiten de kerk binnenkomt, hij of zij niet alleen de voor hem of haar revolutionaire boodschap zal horen van de gekruisigde Christus, maar vooral ook het evangelie tot uitdrukking gebracht zal zien in de onderlinge relaties, in de liefde, in de gemeente. Door gezegd gaat worden, zie hoe lief zij elkaar hebben. Dat is de achtergrond van wat nu volgt in 1 Petrus 2. We overdenken vanavond in deze Bijbellezing met Gods hulp 1 Petrus 2 vers 1 tot en met 10. Beginnend met de eerste drie versen die eigenlijk bij elkaar horen. Dus 1, zo, dus, leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. En als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve mocht opwassen, indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goede tieren is. Daaraan denkend, aan de zegen en de genade waar het hiervoor over ging van gekocht zijn, niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, maar met het kostbare bloed van Christus. Daaraan denkend aan hoe de onderlinge liefde en vrede is tot eer van God, zowel in de gemeente als daarbuiten, daaraan denkend, zegt Petrus nu, doet twee dingen. Het zijn twee gebiedende wijzen om die te doen zoals we de vorige keer zagen, puttend uit de bron van Gods genade. Dus niet in eigen kracht, maar wel gebiedende wijzen. Vers 1 zegt, doe dit niet. Dat is de negatieve kant. En vers 2 zegt, doe dit wel als positieve kant. Vers 1, leg dan af alle kwaadheid. Alle kwade wil en kwade gedachten die opkomen uit onze zondige natuur. En ook alle kwaad in de relaties waarmee wij onze medemens pijn, schade of verdriet doen. Leg dan af alle bedrog, alle leugen, alle laster, alle verleiding, alle verraad en alle geveinsdheid. Alle doen alsof. Alles wat schijn is, Alles wat gewoon niet echt is. En alle nijdigheid. Alle onderlinge jaloezie. En alle achterklappingen. Alle geroddel. Alle slecht praten over anderen. Zodat, want dat zit altijd achter roddel. Dat die ander die voor mij staat, over mij beter gaat denken dan over degene over wie de roddel gaat. Dat verwoest de gemeente. Zonden zijn het, en met name ook die laatste, die vaak toch in de gemeente, en daar hoor ik ook bij, een beetje geduld, een beetje getolereerd worden. Niet alleen in ons persoonlijke leven, maar helaas ook in ons kerkelijke leven, terwijl het zonden zijn die de gemeente ruïneren. Petrus zegt, leg dat af. Word vernieuwd als opdracht door Gods genade naar het voorbeeld van Christus. Doe dat niet, breek daarmee. En twee, doe dit wel, vers 2, de positieve kant. En als nieuwgeboren kinderkens, wees zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat u door dezelfde moogt opwassen of opgroeien. Als, staat er eigenlijk, als pasgeboren baby's. Om scherp de tegenstelling, scherp het contrast aan te wijzen tussen hun vroegere leven en hun nieuwe leven nu. Het verschil tussen baby's en kinderen en volwassenen en ouderen is hier niet aan de orde. Al Gods kinderen moeten zo hongerig zijn naar de moedermelk van het woord als pasgeboren baby's hongerig zijn en dorstig om te drinken. Wees zeer begeerig. Verlang daar ernstig naar, naar de redelijke melk. Wij zouden zeggen naar de geestelijke melk, maar eigenlijk staat er naar de woordige, naar de woordelijke melk. Naar de redelijke melk die onvervalst is. Dus wees dorstig, wees begeerig naar de melk van de onvervalste, pure waarheid van het woord. In een wereld vol desinformatie, waar alle feiten gecheckt moeten worden op waarheid, is dit woord van de Heere betrouwbare en veilige melk. Waardoor al Gods kinderen, groot en klein om ze zo te noemen, mogen opgroeien. Dus, daar begon Petrus mee. Eerst geboren, opnieuw geboren, nieuw geestelijk leven ontvangen door woord en geest en nu verder opgroeien door datzelfde woord en door diezelfde geest. Met andere woorden, nog even terugkijken naar vers 1 en 2. De gemeente en in het bijzonder Gods kinderen moeten breken met de zonde, die afleggen en ze moeten zich voortdurend laten voeden door het woord. Vers 3, indien u anders gesmaakt hebt dat de Heere goede tieren is. Het is een citaat uit Psalm 34, vers 9. Een andere vorm weliswaar. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. Petrus zegt eigenlijk tegen de lezers van zijn brief. Als u dat dan persoonlijk gesmaakt hebt en geproefd hebt. Wat de dichter zegt van Psalm 119. Hoe zoet zijn mij uw redenen, uw woorden geweest. Voor mijn gehemelte, meer dan honing in mijn mond. Petrus zegt, als u dan de goedheid en de zoetheid van die melk geproefd hebt, laat u dan blijvend daardoor voeden. in de wetenschap dat er geen beter voedsel is dan dit woord. En dat er geen betere Heere is dan Hij die u dienen mag. Dus, heilig leven, breken met de zonde, leven van genade en gevoed altijd maar weer door de moedermelk van het woord. En waar komt dat vandaan? Wat is daarvan het fundament? Dat staat in de volgende drie versen, in vers 4 tot en met 6. Tot welken komende als tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift: zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen die uitverkoren en dierbaar is. En die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. De Heer Jezus Christus wordt in deze verzen vol beelden, beeldentaalgebruik en vol terugverwijzingen naar het Oude Testament een levende steen, een uiterste hoeksteen genoemd. Als wij in deze tijd een bijzonder gebouw laten bouwen, wordt er vaak bij een officiële gelegenheid een eerste steen gelegd. Een mooie, gladde, zichtbare steen, misschien met een tekst of met een naam erop. Maar dit is een andere steen, die hoeksteen. Dat was in die tijd een vaak grote, uitgehouwen steen die rechtstreeks rustte op het fundament. En op die steen werden de muren gebouwd en die steen was ook de verbinding tussen verschillende muren. Denk in dit verband maar aan wat Jesaja schrijft in Jesaja 28, vers 16. Daarom zo zegt de Heere, Heere, zie, ik leg een grondsteen in Sion, een beproefde steen, een kostelijke hoeksteen, die vast gegrondvest is op het fundament. Wie gelooft, die zal niet haasten. Op die hoeksteen ligt heel het huis van God vast. Zo staat in Efeze 2, vers 20, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Jezus Christus is een levende steen, de uiterste hoeksteen. Tot, vers 4, tot welke komende als tot een levende steen? Door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Dus kijken naar die eerste woorden. Gods kinderen komen tot een levende steen. Tot welke komende? Dat wil zeggen, we blijven komen tot Hem, tot de levende Christus. In de eerste plaats en vooral in onze gebeden. Dus weer even samenvattend terugkijkend. Hoofdstuk 1. Wedergeboren. Gebracht door woord en geest tot nieuw leven. Vers 2 van dit hoofdstuk. Opgevoed door de melk van het woord. En nu vers 4. Steeds maar weer komend tot Christus, om gevoed te worden door Hem, om leven te ontvangen van die levende steen, van die opgestane Christus, die het middelpunt is, de hoeksteen en het fundament van het gebouw van de gemeente Gods. En die het middelpunt is. En die steeds meer het middelpunt wordt van ons leven. Door de mensen, vers 4b, wel verworpen. Maar bij God uitverkoren en dierbaar. Die hoeksteen Jezus Christus is door mensen verworpen. Het is een rechtstreekse aanhaling uit Psalm 118, vers 22. De steen die de bouwlieden verworpen hadden, die is tot een hoofd des hoeks geworden, tot een hoeksteen. Dit is van de Heere geschied. En het is wonderlijk in onze ogen. De hoeksteen, de levende steen waar heel het gebouw van Gods werk op rust, is Christus. En die hoeksteen is door mensen verworpen. Maar, zegt Petrus, hij was en is bij God uitverkoren en dierbaar. Christus is als de Zoon van God in de stille eeuwigheid verkoren en aangesteld als middelaar. Door de Vader in deze wereld gezonden, in hem had hij een welbehagen. Dierbaar, kostbaar was Christus in de ogen van zijn Vader. En het werk wat hij gedaan heeft, werd volkomen aanvaard door de Vader. Daarom is Christus opgewekt uit de doden en in de hemel opgenomen en ontvangen in heerlijkheid. Vers 5. Zo wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren die God aangenaam zijn, door Jezus Christus. Zo worden Gods kinderen als levende stenen bewerkt, pas klaargemaakt. Alles wat niet past, wordt eraf getikt. Zoals een metselaar met zijn troffel ook de stenen hakt op maat. Alles wat niet van God en van Christus is, moeten we kwijt. Want dat past niet in het gebouw van God. Als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. Naast elkaar gelegd, op elkaar, aan elkaar vastgelijmd met de liefde van Christus. Geen enkele steen van het huis past uit zichzelf bij een andere steen. Maar door de liefde wel. Door de liefde van Christus. Waardoor we de ander, hoe verschillend die ook is als dat we zelf zijn. Waardoor we de ander uitnemender leren achten dan we zelf zijn. Gebouwd tot een geestelijk huis. Tevreden, ieder tevreden met de plek die de hemelse bouwer ons geeft. De een op een plek die meer zichtbaar is, op een plek die voor het oog mooier is. Maar al die stenen zijn onmisbaar voor dat ene gebouw dat vereist. Gebouwd samen al Gods kinderen tot één tempel voor God. Dus tot eer van hem en van zijn Christus. Zoals vroeger in het oude Israël de tempel gebouwd werd. De stenen werden elders op een andere plek pas klaar gemaakt. En de tempel zelf werd in stilte, in volkomen stilte gebouwd. Wat in schril contrast staat met het lawaai, met de tegenstellingen en conflicten die bij ons mensen kunnen zijn. Hoe dat komt? Door het kijken naar elkaar. Door het kijken naar de ander. En door te denken bij die ander, dat past niet. Jij past niet in dat gebouw. Want het besef ook bij mij, naar de achtergrond dringt. Ikzelf pas eigenlijk niet in dat gebouw. Alleen het zicht op het werk van Christus maakt ons stil en verwonderd. Als we, zoals we eerder zagen, komende tot hem, altijd weer biddend, komend en terugkomend, zien hoe hij stenen, die van zichzelf niet passen en die van zichzelf zo verschillend zijn, samenbindt door het werk van de Heilige Geest. Die al Gods kinderen, daar is wat dat betreft geen verschil in, geroepen heeft, zoals straks staat in vers 9, uit dezelfde duisternis, tot zijn wonderbare licht. Ze bouwend tot vers 5 een heilig priesterdom. Heilig, apart gezet dus, tot dienst aan God, om geestelijke offeranden te offeren. Geen offers van verzoening van onze zonde, want dat offer is gebracht. De apostel zegt in Hebreeën 10, want met één offerande heeft Christus in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden. Om geestelijke offeranden te offeren, geen offer tot verzoening, maar dankoffers. Levende dankoffers, waarmee we, zoals de catechisme zegt, ons leven de Heere opofferen. Zoals ook staat in Hebreeën 13. Laat ons dan door hem, door Christus, altijd Goden opofferen. Een offerande des lofs, dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. Vervuld met Gods genade, bedoeld om tot zegen te zijn voor andere mensen om ons heen. Denk ook maar aan de woorden van Paulus in Romeinen 12. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat u uw lichamen stelt tot een heilige, tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande. De welke is uw redelijke godsdienst. Als geestelijke offeranders, die staat er, Gode aangenaam zijn. Maar niet om ons, door Jezus Christus. Dat doen we dus niet en nooit in eigen kracht, maar door de kracht van Christus, altijd weer komende tot hem. Biddend, komend en terugkomend in onze gebeden tot hem. Daarom, vers 6. Terugverwijzen naar Jesaja 28. Daarom is ook vervat in de schrift. Zie ik, de Heere, leg in Sion een uiterste hoeksteen, die, daar komt het, uitverkoren en dierbaar, kostbaar is, en die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Kent u persoonlijk, geliefde gemeente, iets van dat gebouwd worden op deze levende hoeksteen? Is Christus, en dat is ook een vraag voor mij, is Christus het middelpunt van ons leven? Het fundament, de vastheid van heel ons bestaan? Is ons geloof, is onze hoop op hem en op hem alleen gericht? Kennen we iets van dat wat staat in vers 4, van dat komende tot hem? Altijd maar weer komend en terugkomend, biddend tot hem. Omdat we zonder hem en zonder zijn genade nog geen dag, geen ogenblik kunnen leven. Kent u daar persoonlijk iets van? Christus, het middelpunt, het fundament, de hoeksteen van uw leven. Uw antwoord op die vraag die u in gedachten geeft, plaatst u bij één van de twee soorten mensen die in het volgende vers, in vers 7, getekend worden. U dan, dat is de eerste groep, u dan die gelooft, is hij dierbaar. Maar, tweede groep, de ongehoorzame wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben. Deze is geworden tot een hoofd des hoeks en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Eerste groep. En dit is een spiegel voor mij en voor u. Eerste groep, u dan die gelooft, is hij dierbaar. Met andere woorden, voor u die gelooft, is deze hoeksteen, Christus, kostbaar. Hij is niet alleen uitverkoren en dierbaar bij God de Vader. Maar door Gods genade is hij ook voor u die gelooft, kostbaar geworden. Omdat hij als de enige met God verzoend. En daarom is hij voor u die gelooft, voor jou die gelooft, zonder twijfel, voor je hart en je leven het kostbaarste, het meest kostbare wat je hebt. En dan zul je vast ook voor hem niet schamen, maar hem al de eer en roem geven. Christus, eerste groep, is ons kostbaar. Hij is ons alles. Maar, tweede groep, de ongehoorzamen stoten zich aan Christus en struikelen over hem. Zoals staat in Jesaja 8, het zijn allemaal terugverwijzingen van Petrus naar het Oude Testament. Jesaja 8 vers 14, dan zal hij de Heere u tot een heiligdom zijn, eerste groep. Maar, tweede groep, tot een steen des aanstoots en tot de rotssteen der struikeling, de twee huizen van Israël. En tot een strik en tot een net, de inwoners van Jeruzalem. Wie niet gelooft, stoot zich, zegt Paulus in Romeinen 9, aan de steen des aanstoots. Die struikelt over Christus. Die stoot en bezeert zich en valt. Die struikelt over hem. Van wie Simeon zei tegen moeder Maria, zie deze Jezus, wordt gezet tot een val en tot een opstanding, veler in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. U die niet gelooft, u stoot u, u struikelt en u valt vanwege ongeloof en ongehoorzaamheid. Omdat u zelf gekozen hebt voor de vriendschap van de wereld of voor het geloof in uw eigen gerechtigheid. En omdat u dat gedaan hebt, dat is de eerlijke waarheid van de schrift. Denk het aan wat Jacobus schrijft in Jacobus 4 vers 4. Omdat u dat gedaan hebt en doet, bent u een vijand van God en van Christus. U namelijk, zegt vers 8, die zich aan het woord stoot, ongehoorzaam zijnde, waartoe u ook gezet bent. Uw vallen gaat niet buiten Gods raad om, maar het is uw eigen ongehoorzaamheid en ongeloof, waardoor u, als u daarmee doorgaat, doe dat alstublieft niet, waardoor u valt en verpletterd zult worden door de steenrots Christus. En niets is erger dan dat. Lieve mensen, bij welke van deze twee soorten mensen hoort u? Hoor jij? Is Christus het kostbaarste geworden in je leven? Of hoor je nog steeds, helaas, bij de ongelovigen, bij de ongehoorzamen, die zich stoten aan Christus en die over hem struikelen. Vers 9. Maar u die het woord van de Heer geloofd hebt en gehoorzaam geworden bent, u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat u zou verkondigen de deugden van degene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U bent een uitverkoren geslacht. Dat wil zeggen, u die gelooft wie u ook bent, u hebt geen enkele reden om trots te zijn op uzelf. Het was vrije genade bij God vandaan. Het was zijn onbegrijpelijke, verkiezende genade. Wat ons blijvend oproept, kinderen van God, tot verwondering, verbazing en dankbaarheid. U bent een uitverkoren geslacht. U bent een koninklijk priesterdom. Weer een terugverwijzing naar het Oude Testament, naar Exodus 19, vers 6. Waar de Heere zegt, en u zult mij een priesterlijk koninkrijk en een heilig volk zijn. Christus is namelijk koning en priester. De profeet Zacharia zei al in Zacharia 6 vers 13, hij, de Messias, zal zitten en heersen als koning op zijn troon en hij zal priester zijn op zijn troon. Christus, de uiterste hoeksteen, is koning en priester. En nu u, gelovigen, dat is wat Petrus zegt, gebracht bent tot de besprenging met het bloed van Christus, nu u aangenomen bent tot kinderen van God naar zijn voornemen, nu hoort u, en wat een zeldzaam voorrecht is dat, tot de familie van die koning-priester, Jezus Christus. U bent een koninklijk priesterdom. Dat zou je toch niet durven geloven? Het klopt ook in die zin dat het niet te geloven is als je dat van jezelf zou zeggen. Dan is het net als bij meisjes van 8 of 10 of 12 die zeggen dat ze een prinsesje zijn. Maar hoe meer ze in de spiegel gaan kijken, hoe meer ze er zelf aan gaan twijfelen. Hoe meer wij eerlijk in de spiegel gaan kijken van dit woord. En dat is nuttig en nodig. Hoe meer we zien wat er allemaal niet past bij koningskinderen. Maar, en dat is het wonder van deze woorden, de koning zelf zegt tegen zijn kinderen, u bent mijn familie. U bent van mijn koninklijke familie. Door mij geadopteerd en aangenomen tot mijn kinderen. U bent een koninklijk priesterdom. Koninklijk. Priesterdom, namelijk opnieuw om onszelf als levend dankoffer aan de Heere op te offeren. Om door hem, door Christus, altijd goden op te offeren. Nogmaals Hebreeën 13, een offerande des lofs, dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. Een koninklijk priesterdom. En een heilig volk. Heilig, apart gezet, gehoorzaam aan de regels van de koning, afgezonderd van het andere koninkrijk van de duisternis. Een heilig volk en een verkregen volk. Zoals staat in Handelingen 20, Een volk dat Christus verkregen heeft, gekregen van de Vader, door zijn eigen bloed. En dat alles, al deze wonderlijke en bijzondere dingen, met het hoge en edele doel, opdat u staat er zou verkondigen de deugden van degene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U die geroepen bent door God uit de duisternis van leven zonder hem. U die gebroken hebt met de werken van de duisternis. Met alle kwaadheid, zoals staat in vers 1. En met alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. En u die geroepen bent tot hem, die zich het licht der wereld genoemd heeft. U die geroepen bent, zoals Lucas schrijft in Handelingen 26, van de duisternis tot het licht en van de macht van de Satan tot God. Uit heel uw leven, uit uw woorden, uit uw gedrag, dat is wat Petrus bedoelt te zeggen, moet blijken in de gemeente en daarbuiten dat u kinderen des lichts bent. Zoals Paulus zegt in 1 Thessalonicenzen 5. Maar broeders, u bent niet in de duisternis. U bent allen kinderen des lichts en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Kinderen des lichts door Gods genade, opdat vers 9b u zou verkondigen de deugden van degene die u uit die duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. In het begin zei ik iets over evangelisatie. En ook hier is dat op zijn plek. In die tijd, destijds van keizer Nero, waarin christenen steeds meer gemarginaliseerd werden, een geminachte minderheid. In onze tijd, waarin bijbelgetrouwe christenen steeds meer worden gezien als hopeloos achteroplopende mensen, als engdenkende mensen, in zulke tijden wordt de kerk, wordt de gemeente opgeroepen te verkondigen de deugden van degene die ons uit die duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Om te verkondigen de deugden, dat zijn de volmaaktheden van God. Met andere woorden, die deugden, die volmaaktheden van God, die heerlijkheid van God, moet zichtbaar worden in de gemeente en daarbuiten, die moet tentoongesteld worden. Zoals Paulus schrijft in Efeze 3, opdat nu door, hij zegt het niet voor niet zo, door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemel, de veelvuldige wijsheid van God. De wijsheid van God namelijk in het zenden van zijn Zoon. En hier zegt Petrus, niet alleen de wijsheid van God, maar al zijn deugden moeten zichtbaar worden naar buiten toe. Zijn heiligheid, zijn liefde, zijn wijsheid, zijn goedheid, zijn geloofwaardigheid moeten zichtbaar zijn in ons leven, in ons gemeente zijn. In de uitstraling van dat geestelijke gebouw wat gebouwd wordt op de levende steen Christus. Opdat u met woord en daad zijn deugden zou verkondigen. Waardoor als hier zondag of wanneer dan ook een buitenstaander binnenkomt, hij of zij iets ervaart waarvan hij of zij misschien wel zegt, het is moeilijk om een vinger bij te leggen wat dat precies is hier in de kerk, maar ik voel hier iets wat nieuw voor mij is. Het voelt een beetje onbegrijpelijk, een beetje bijzonder ook. Het voelt alsof God hier is. Dat moet en dat mag afstralen van Gods kinderen, van de gemeente. Dat Immanuel, God is met ons, met zijn gunst, met zijn vrede. Anders gezegd, hier is geen duisternis meer, maar enkel licht in de Heer. Bij u, vers 10, bij u die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk bent, die eertijds vroeger niet ontfermd waart, maar nu ontfermd bent geworden. Duidelijke zinspeling, u herkent de woorden denk ik wel, de zinspeling van Petrus op de oude profetie van Hosea. Op Hosea 1 vers 9, waar de Heer Hosea aanspreekt als Gomer zijn vrouw haar tweede zoon krijgt, dan zegt de Heer, noem zijn naam van het jongetje, Lo Ami, want u bent mijn volk niet. En zo zal ik ook de uwe niet zijn. En het tweede deel van vers 10 is ook een toespeling op de profetie van Hosea. Op Hosea 1 vers 6. Als Gomer een dochtertje ter wereld brengt, dan zegt de Heer tegen Hosea, noem haar naam van die baby niet Lo-Ruch, noem haar naam Lo-Ruchama, want ik zal mij voortaan niet meer ontfermen over het huis van Israël, maar ik zal ze zekerlijk wegvoeren in de ballingschap destijds. Kinderen van God, jongeren, ouderen, geliefde mede-christenen, eerst Gods volk niet, eerst niet ontfermd, maar nu, en wat een wonder is dat, Gods volk, nu ontfermd geworden. Is dat geen reden tot stille verwondering, tot stille aanbidding van Hem die ons riep uit de duisternis tot zijn wonderbare licht? Als dat dan zo is, en daar sluit ik vanavond mee af, laten we dan onze zielen reinigen in gehoorzaamheid aan de waarheid van dit woord. Laten we dan meer dan ooit met elkaar leven in ongeveinsde broederlijke onderlinge liefde. Laten we dan door de kracht van Christus, niet in eigen kracht, maar door zijn kracht afleggen alle kwaadheid, bedrog, geveinsdheid, jaloezie en geroddel. Blijvend komen, komende tot Hem, altijd weer komend en terugkomend tot Christus in onze gebeden. Levend vanuit de bron van levendmakende en vernieuwende genade. En laten we dan verkondigen, met woorden, maar ook vooral met daden, de deugden van Hem die ons geroepen heeft uit de duisternis tot zijn licht. Tot glorie en heerlijkheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Amen.